Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 81 jaar is overleden Jacob Driessen, emeritus predikant van de gereformeerde gemeenten. De rouwdienst en de begrafenisplechtigheid zijn donderdag vanaf 10:30 te volgen via begrafenisverzorgingdenhollander.nl/rouwbericht. In verband met dit overlijden zingen wij nu Psalm 103 en daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 27e hoofdstuk en daarvan de eerste 26 versen. Wij herzeggen nu Matteüs 27, de versen 1 tot en met 26. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaden vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Matteüs 27, de eerste 26 versen. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks samen raad genomen tegen Jezus, omdat ze hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden ze hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar ze zeiden: wat gaat ons dat aan? Ge moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verwurgde zichzelf. En de overpriesters de zilveren penning nemende zeiden: het is niet geoorloofd deze in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En tezamen raad genomen hebbende, kochten zij daarmede de akker des pottenbakkers tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op de huidige dag. Dan is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: en zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben er zelfs gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vraagde hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als zij dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat zij zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordde, zeide tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En ze zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? En ze zeiden allen tot hem: laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig van het bloed deze rechtvaardige, gijlieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus, gegeeseld hebbende, gaf hem over om gekruisigd te worden.
Mensen, de tekstwoorden voor deze eerste Lijdenszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 27 en daarvan het eerste en het tweede vers. Matteüs 27, het eerste en het tweede vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder, tot zover. In gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Jezus op de Via Dolorosa. Jezus op de Via Dolorosa. En letten wij met de hulp des Heren op vier gedachten. In de eerste plaats Jezus veroordeeld. In de tweede plaats Jezus gebonden. In de derde plaats Jezus weggeleid. En in de vierde plaats Jezus overgegeven. Dus Jezus op de Via Dolorosa, onze eerste gedachte, Jezus veroordeeld, het eerste vers. Dat eindigt met dat zij tezamen raad genomen hebben tegen Jezus, dat zij hem zouden doden. Onze tweede gedachte, Jezus gebonden en hem gebonden hebbende. Onze derde gedachte, Jezus weggeleid, leidden zij hem weg. En onze vierde gedachte, Jezus overgegeven en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Jezus op de Via Dolorosa. Ik kan me voorstellen, jongens en meisjes, dat jullie niet precies weten wat deze woorden betekenen. Het zijn ook geen Nederlandse woorden. Het zijn Latijnse woorden. Via Dolorosa. Het woordje via betekent weg. Dat is misschien wel makkelijk te onthouden. Denk maar aan de uitdrukking via via. Dat betekent over die weg. Op die manier. En Dolorosa, dat komt van het werkwoord lijden. Dus Via Dolorosa, dat is de lijdensweg. De Heer Jezus op de lijdensweg. Wij vinden in Hartje Jeruzalem de Via Dolorosa. Zoals er bij ons straatnaambordjes staan waarop staat welke straat we zijn. Zo heb je in Jeruzalem een straat genaamd de Via Dolorosa, de lijdensweg. En die Via Dolorosa die loopt van het rechthuis, het paleis van Pontius Pilatus, naar de heilige grafkerk, waar het kruis gestaan zou hebben en de Heer Jezus begraven zou zijn. En op die Via Dolorosa, daar heb je verschillende staties. Ook dat is weer een woord afkomstig uit het Latijnse woord statie, statio. En wat betekent statio? Dat doet denken, jongens en meisjes, aan het woord station. Een statio is een halteplaats. Een plaats waar je op stil staat. Dus 14 verschillende staties, 14 verschillende halteplaatsen waar je op stil zou kunnen staan op de Via Dolorosa. Maar als je die weg uitloopt, dan zijn er verschillende halteplaatsen die ons eigenlijk niks zeggen. Want er zijn verschillende staties bij die je niet in de Bijbel tegenkomt. Bijvoorbeeld een van die staties is dat de Heer Jezus valt onder het kruis. Een van die staties is dat de Heer Jezus zijn moeder ontmoet. Een van die staties is dat een vrouw genaamd Veronica de tranen van de Heer Jezus afveegt. En dat zijn dingen die vinden we nergens terug in de Bijbel, die zijn door Romeinse invloeden, door tradities ontstaan. U begrijpt dat we ons daar helemaal niet mee bezighouden. Maar gemeente, de route die we uitgezet hebben voor deze lijdenstijd is toch wel om die Via Dolorosa te bewandelen. En dan met overslaan natuurlijk van de staties die niet in de Heilige Schrift staan. Niet letterlijk te bewandelen, want jongens en meisjes, we gaan natuurlijk niet naar Jeruzalem. Maar te bewandelen in de prediking. Die verschillende stations nagaan op de lijdensweg van de Heer Jezus Christus. En dan hoop ik dat we samen mogen ervaren hoe nuttig dat het is om daarbij stil te staan. Ik hoop dat het ook halteplaatsen mogen worden in uw persoonlijke leven. Want gemeente, we hobbelen overal maar overheen. We staan nergens bij stil. Zelfs niet in de lijdenstijd. Maar dat de Heere de prediking zou willen gebruiken om ons stil te houden bij deze bijzondere plaatsen en ons af te vragen, hoe komt dat nu? En wat heeft dat nu voor betekenis voor mij en voor ons persoonlijk? De Heer Jezus, we staan nu stil eigenlijk vanmorgen in de weg naar die eerste statie. Dat is de weg dus naar het rechthuis van Pontius Pilatus. Er staat, als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus. Het is morgenstond. De nacht ligt achter. En in deze achterliggende nacht is er ontzaggelijk veel gebeurd. Dat is met geen pen te beschrijven. Gisteravond heeft de Heer met zijn discipelen het heiligavondmaal gehouden. En wat daarna allemaal gebeurd is, dat is niet te bevatten. In de eerste plaats Judas, die wel bij het Pascha aanwezig geweest is, maar waarschijnlijk niet meer bij het heiligavondmaal. Hij heeft zijn meester verraden toen deze was in de hof van Gethsemane. Verraden met een kus. Daarna is de Heer Jezus gevangen genomen en gebonden gebracht naar het huis van de hoge priester, Caiaphas. Hoewel Annas in die dagen hoge priester was. Caiaphas. En in diezelfde nacht heeft Petrus zijn meester verloochend. Dus niet alleen Judas, maar ook Petrus is zo diep gevallen dat hij zijn meester tot 3 maal toe verloochend heeft met een eed. En nu zijn ze opnieuw bijeen in een morgenvergadering. Er is in deze nacht al heel veel vergaderd, maar blijkbaar zijn er nog geen besluiten genomen. Als je de verklaarders leest, dan zijn er verschillende redenen waarom die morgenvergadering gehouden zou moeten worden. In de eerste plaats was men in die nacht niet compleet. U kunt zich voorstellen dat het Sanhedrin geprobeerd heeft om de volledige raad op te trommelen, maar dat is zo in de middernacht niet helemaal gelukt. In de tweede plaats schijnt het zo geweest te zijn dat men niet in dezelfde vergadering de getuigen mocht horen en het vonnis mocht vellen. Dat vonnis dat zou in een volgende vergadering pas geveld mogen worden. Daarom is er een tweede vergadering nodig. En in de derde plaats zijn er nog allerlei dingen die afgesproken zouden moeten worden over de wijze waarop het vonnis ten uitvoer wordt gebracht. Want het is immers een bijzondere tijd in Jeruzalem. Het is het paasfeest. Het is een enorme drukte. En men moet er niet aan denken dat er een oproer zou komen in de stad. En zo wordt er in de vroege morgen opnieuw een vergadering gehouden, waarin uiteindelijk tot de dood van de Heer Jezus besloten wordt. En gemeente, dan staat het er zo heel aangrijpend. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks raad genomen tegen Jezus. Dus dit is niet een objectieve vergadering. Men heeft raad genomen tegen Jezus. Er is eigenlijk maar één bedoeling, en dat is om Jezus veroordeeld te krijgen. Als men maar komen kan aan beschuldigingen, als men het maar onderbouwen kan, maar uiteindelijk staat het doodvonnis reeds vast. En er is maar een enkeling die niet heeft meebewilligd in deze raad. We weten van Jozef van Arimathea en we weten van Nicodemus. Maar verder was het overgrote merendeel dit toegedaan tegen Jezus, dat zij hem zouden doden. Hij die geen zonde heeft gekend nog gedaan. Hij die totaal onschuldig is. Gemeente, dat is het eerste wel, denk ik, waar we bij stil mogen staan in de lijdenstijd. Wij zijn niet onschuldig. Wij hebben de doodstraf verdiend. Wij hebben onze hand uitgestoken naar de verboden vrucht. Beseffen wij dat wel? Deze lijdenstijd zal voor ons geen waarde hebben, gemeente, als wij niet beseffen wat wij verdiend hebben. En wij beseffen dat niet. De wereld beseft dat niet. Ik herinner me hoe dat enkele jaren geleden het deputaatschap voor evangelisatie een folder had laten schrijven waarin stond dat wij allemaal de dood verdiend hebben. Toen was er een man, jongens en meisjes, en die belde naar het deputaatschap en die zei dat hij aangifte ging doen van bedreiging. Want hij zegt, ik heb helemaal niet de dood verdiend, ik heb nog nooit iets verkeerds gedaan. En ik denk wat die wereldse man zegt, en hij meende dat ook nog, hij kende zijn eigen hart niet, hij kende de Bijbel niet, maar ik denk wat die wereldse man zei, dat leeft in ons aller hart. Wij hebben de doodstraf niet verdiend. Wij zijn onschuldige mensenkinderen. Wij zijn hooguit slachtoffers in deze coronatijd. Dat ons dat nou ook nog overkomt. Maar gemeente, wij kennen ons boze hart niet. En daarom is het nodig dat Jezus op die Via Dolorosa gevolgd wordt. Daarom is het nodig dat wij zelf die weg leren gaan. Daarom is het nodig dat wij ons eigen hart leren veroordelen. Wij hebben de dood verdiend. Zij willen hem doden onder valse voorwenselen. Men is aan het zoeken geweest naar beschuldigingen en men vond ze niet. En toen heeft men uiteindelijk een doodvonnis uitgesproken op grond van dingen die de waarheid waren. Want de Heer Jezus heeft beleden dat hij de Zoon van God was. En gemeente, dat was geen leugen, dat was zo'n 100% de waarheid. Maar dat is de grond geworden van zijn veroordeling. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Deze heeft God gelasterd, heeft Caiaphas gezegd. Deze heeft gezegd dat hij de Zoon van God is. Hij is des doods schuldig. En zo komt men tot dat eenparige oordeel. En als je nu zou verwachten dat men de Heer Jezus in die morgenstond daarna met rust gelaten zou hebben, dan hebt u het verkeerd, want er gebeurt tijdens deze zitting gebeuren dingen die op geen enkele rechtszitting zouden kunnen gebeuren. Het volgende vers in Psalm 69 van wat we gezongen hebben, dat luidt: de rechters zelfs doen niet dan klappen, laken. Ik ben het onderdeel van dronkaards, de bespotting van dronkaards in hun lied. En dat zie je daar letterlijk gebeuren. De rechters die komen van de stoelen af. En die nette heren, jongens en meisjes, die lopen op de Heer Jezus af. Zij bedreigen hem, ze stompen hem. Ze werpen een doek over zijn hoofd en ze zeggen: nou, profeteer dan als u de Christus zijt. Ze spotten met het ambt van de Heer Jezus. Profeteer dan, wie is het die u geslagen heeft? Dus wat hier gebeurt, dat is zo verschrikkelijk onrechtsordelijk. Je ziet dat alles voortkomt uit de boosheid van hun hart. En wat er dan uit het hart van een mens komt, dat is allerverschrikkelijkst. Hoe men in staat is om te spotten, om te honen. Het is iets om zich diep voor te schamen. Bent u er ook wel eens geweest, gemeente, op die plaats? En dat bedoel ik natuurlijk niet letterlijk in Jeruzalem, maar bent u daar wel eens ingeleid door ontdekkende genade in dat huis van Caiaphas? En hebt u wel eens ingeleefd welke schuld dat wij daar op ons geladen hebben? Ja, ik zeg het goed, wij daar op ons geladen hebben. Want Revius zegt het zo heel duidelijk in zijn: hij droeg onze smerten. Hij zegt: het en zijn de Joden niet. Het zijn de Joden niet, het zijn de krijgsknechten niet. Maar ik ben het. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Nog die versmadelijk u spogen in het gezicht. En nog die u knevelden en stieten u vol puisten. En het zijn de krijgslui niet, die met hun felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht. Of het vervloekte hout op Golgotha gesticht. Of over uw rok samen dobbelden en tuisten. Ik ben het, o Heer. Ik ben het die u dit al hebt aangedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Ik ben de taaie streng waarmee gij gingt gebonden. De nagel en de speer, de geesel die u sloeg. De bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Gemeente, er is onder de lijdensprediking, er is op de Via Dolorosa geen plaats voor medelijden. Daar hopen we later nog wel bij stil te staan. Dat is ook het laatste wat de Heer Jezus wil. Dat helpt ook niet. Maar er is op deze weg wel veel plaats voor verootmoediging en voor boetvaardigheid. En dat zal alleen beleefd worden als wij ons eigen boze, verdorven hart leren kennen. Als wij bevindelijk geleid worden op die lijdensweg, dan verliest een mens alles waar hij denkt houvast aan te hebben. De Heer Jezus heeft zijn discipelen op deze weg ook voor een deel meegenomen. Ze hadden ook niet gedacht dat zij in staat zouden zijn om hun meester droefheid aan te doen. Petrus had zulke hele andere gedachten van zichzelf. Hij was een kind van God. Hij had de Heer Jezus als zijn zaligmaker leren kennen. Maar oh, wat had hij nog weinig zelfkennis. Wat was hij nog blind in de weg waarin de gerechtigheid verworven moest worden. Meerdere keren heeft de Heer Jezus hem gewaarschuwd. Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Maar hij heeft al die bezwaren weggewuifd totdat het werkelijkheid werd in zijn leven. En Petrus op de Via Dolorosa moest leren wie dat Simon Petrus was. Hebben u het ook al geleerd, gemeente? Want zolang als dit een daad blijft van de Joden, zolang als wij zelf niet de schuld hiervan leren kennen, zolang als wij het ontdekkende licht van de Heilige Geest missen, dan gaat de diepe inhoud van de lijdensprediking aan ons voorbij. En daarom is het ook dat zelfs Gods kinderen aanvankelijk nog zo weinig oog hebben voor het priesterambt van de Heer Jezus Christus. Diepere ontdekking is nodig. Zal daar plaats voor komen, want wij achten onszelf niet zo slecht. Wij denken dat wij daar niet toe in staat zijn. Wij kennen onze diepe verdorvenheid niet, zelfs ook niet na ontvangen genade, tenzij de Heere ons mee gaat nemen op die weg. Ze hebben Jezus veroordeeld, onze tweede gedachte, Jezus gebonden en hem gebonden hebbende. Het is voor de tweede keer, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus gebonden wordt. We lezen ook dat hij bij de gevangenneming gebonden is. Hij heeft toen vrijwillig zijn handen uitgestoken en gezegd, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Blijkbaar hebben ze, nadat hij in het huis van Caiaphas gekomen was, de touwen weer losgemaakt en staat de Heere Jezus daar ongebonden. Ze willen niet de suggestie wekken dat de veroordeling bij voorbaat al vast stond. Ze doen net voorkomen alsof het een eerlijk proces is. Maar dan na het uitspreken van dit vonnis wordt de Heer Jezus opnieuw gebonden, opdat Pilatus mogen beseffen dat hij toch hier te maken heeft met een hele ernstige misdadiger. Misdadiger die geboeid is. Wat is dat een vernederende zaak. Gemeente, waarom wordt iemand geboeid? Jongens en meisjes, stel je voor, iemand wordt aangehouden door de politie. En je ziet dat de boeien worden omgedaan, de handen op de rug. Waarom doet een politieman dat? Nou, er zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats is men bang dat degene die gearresteerd wordt weer vluchten zal. En dat lukt niet als je handen geboeid zijn. Dan kun je niet zo gemakkelijk wegkomen of weer gemakkelijker ook opnieuw gearresteerd worden. En in de tweede plaats, als iemands handen geboeid zijn, dan kan iemand ook weinig kwaad meer aanrichten. Dus stel je voor, iemand is geboeid, dan hoeft de politieman ook niet zo bang te zijn dat degene die geboeid is hem aan zal vallen of een wapen zal grijpen. En nu wordt de Heer Jezus geboeid. Alsof men bang is dat hij vluchten zal. Maar hij zal niet vluchten. Wat een vernedering. Dat hij in de hoek geplaatst wordt van degene die het oordeel niet willen aanvaarden wat ze verdiend hebben. De Heer Jezus heeft het volle oordeel op zich geladen en zal dat ook vrijwillig ondergaan. Hij hoeft niet geboeid te worden. Van hem is geen kwaad te duchten. En bovendien, die boeien zeggen ook niks. Als Simson gebonden is, jongens en meisjes, met nieuwe zeden, dan breekt hij ze van een alsof het verteerd is. En wat denk je, zou het voor de Heer Jezus moeilijk geweest zijn om die boeien te breken? Natuurlijk niet. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde, maar hij zou niet vluchten en hij wilde zijn boeien niet verbreken, omdat hij hier staat voor zijn kinderen. En dat hij dan toch zo verdacht gehouden wordt, dat is een diep vernederende zaak. zijn handen die rein zijn. De Heer Jezus heeft nooit iets verkeerds gedaan met zijn handen. Zijn handen zijn volkomen rein, onschuldig. En hij heeft ze uitgestoken. Wij hadden onze handen uit moeten steken. Wij hebben gegeten van de verboden vrucht. Wij hebben onreine handen. Maar wat deden Adam en Eva? Zij vluchten weg. Ze hebben hun handen niet uitgestoken. Ze hebben aanvankelijk niet gezegd, wij zijn schuldig. De gemeente, dat is ons bestaan. We lezen in Psalm 2 dat wij mensen zeggen, laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Dus wij denken dat wij onze boeien kunnen ontvluchten. Dat wij de banden van God kunnen verbreken. Zo dwaas zijn wij dat we denken dat we in vrijheid onze weg kunnen vervolgen. Maar wat wij zouden moeten doen, dat is onze handen uitsteken om gebonden te worden. Om te belijden, wij zijn de schuldigen. Waarom liet de Heer Jezus zich hier binden? Het antwoord staat in het avondmaalsformulier, dat normaal gesproken in deze morgendienst gelezen zou worden. En er staat dit korte regeltje, hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Wat een diepe boodschap. U leest het hier letterlijk terug. Hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Wie zegt dat, ons ontbinden? Gemeente, dat zeggen mensen die gebonden zijn. Want als je niet gebonden bent, dan hoef je natuurlijk ook niet ontbonden te worden. Dit zeggen mensen die in de boeien geslagen zijn. Dit zeggen mensen die de vrijheid zijn kwijtgeraakt. Zijn er vanmorgen ook zulke geboeiden onder het woord, hier in de kerk of thuis? We lezen in de Heilige Schrift dat er mensen zijn, gebondenen, die daar hopen. Dus gebondenen, dat zijn mensen die zijn gearresteerd, die zijn gevangen genomen, maar ze hopen, ze zien uit dat ze vrijgemaakt worden. Ik lees in Psalm 116 van een man, jongens en meisjes, die gebonden is in de banden van de dood. En de dood, dat is de straf op de zonde. Hij is gebonden, geboeid, en hij kan zichzelf niet verlossen. Voor zulke mensen krijgt dit evangelie waarde. Dat de Heer Jezus gebonden is, opdat hij gebondenen zou ontbinden. Wat wordt deze plaats dan een dierbare plaats op de weg van het lijden? Als dit niet gebeurd zou zijn, dan zouden gebondenen, zouden tevergeefs hopen op ontbinding. Dan zou de welverdiende straf zeker moeten komen en zou er geen uitweg meer mogelijk zijn. Maar omdat er nu een zaligmaker geweest is die zichzelf heeft laten binden, daarom kunnen boeien nog openspringen. Daarom kunnen gebondenen nog gered worden. Zijn er zulken vanmorgen ook in de kerkgemeente? Ach, van nature denkt een mens zijn vrijheid te hebben en te kunnen behouden. We voelen ons vrij, we laten ons niet binden. Maar weet u dat er een moment komt dat ongebondenen gebonden zullen worden? De Heer Jezus heeft daarvan gesproken in Matteüs 22. Dat die grote koning zal zeggen, bind hen aan zijn handen en zijn voeten, neemt hem weg en werpt hem in de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Je moet niet denken dat je God kunt ontlopen. Er zijn relschoppers, jongens en meisjes, die kunnen de politie misschien ontlopen. Hoewel Van velen van hen is een foto gemaakt, is online gezet. In deze achterliggende week zijn verschillende mensen opgepakt en er zullen nog verschillende mensen opgepakt worden. Maar ja, er zullen er misschien een paar zijn die ontsnappen. Maar dat zal bij de Heere niet zijn. Er zal er niet één zijn die ontsnappen zal. Wij zullen allen gebonden worden. En wat is het een voorrecht als dat in je leven mag gebeuren. Ik lag gekneld in banden van de dood. Opdat we gaan uitzien, opdat we gaan smeken om verlossing. Wat krijgt dan het evangelie van die gebonden zaligmaker een rijke waarde? Hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. 6 keer lees je in het avondmaalsformulier zo'n vergelijking. Hij de smaadheid, opdat wij niet besmaad zouden worden. Hij veroordeeld, opdat wij vrijgesproken zouden worden. Wat krijgt de inhoud van dat lijdensevangelie diepe betekenis? De gemeente, er moet wel plaats voor gemaakt worden. Dit is een evangelie dat komt tot gebondenen. Dit is een blijde boodschap voor geboeiden. Dat het nog kan, omdat hij gebonden werd als borg en zaligmaker. We gaan naar onze derde gedachte. En zij leidden hem weg. Wie leidde hem weg? De oversten van het volk leidden hem weg. Als een misdadiger wordt de Heer Jezus door de straten van Jeruzalem heen geleid. En wat is dat een diepe vernedering voor het oog van alle mensen. En dat gebeurt in opdracht van de priesters. Mensen van het huis van Levi met Caiaphas bovenaan. Gemeente, laten we beseffen wat deze gang van de Heer Jezus te zeggen heeft. Het is heel veel jaren geleden, jongens en meisjes, toen het volk van Israël werd verlost. De Heere haalde zijn volk uit Egypteland. En wie gingen er toen voorop? Hoe kwam er toen een pad in de Rode Zee? Wie gingen er voorop? De priesters. De priesters met de ark. En waarom is dat volk toen uit Egypteland verlost? Omdat ze beter waren dan andere mensen. Waren ze beter dan het volk van Egypte? Nee. Maar zij droegen de Christus in zich. Dat volk was als het ware in verwachting van de Messias. En daarom kon het volk van Israël niet omkomen in Egypteland. De Heere had ze niet kunnen verlossen dan alleen om Jezus wil. Toen zijn ze eruit gehaald en de priesters gingen voorop. En wat gebeurt er nu, gemeente? Precies het tegenovergestelde. De priesters gaan voorop om de Messias uit te leveren aan de wereld. Want het is Caiaphas die het besluit bekrachtigd heeft en de toestemming gegeven heeft dat de Heer Jezus meegenomen wordt naar Pontius Pilatus. Dus dit is precies de omgekeerde gang, zou je kunnen zeggen, als wat er gebeurd is met de uittocht uit Egypteland. De hoge priester met een kleine letter, hij levert de hoge priester met een hoofdletter uit aan de wereld. Waarom? Nou, Caiaphas heeft het gezegd, omdat het beter is dat er één man sterven voor het hele volk, opdat niet het hele volk verloren gaat. En waarom wordt deze hoge priester dan weggeleid? Dat antwoord is ook niet zo moeilijk, omdat zijn offer niet benodigd wordt. Caiaphas heeft het offer van Jezus niet nodig. En die andere priesters hebben het offer van dit lam niet nodig. En waarom hebben zij dat offer niet nodig? Omdat zij zichzelf zalig willen maken. Zij zitten, want dit zijn godsdienstige mensen. Dit is het huis van Levi. Het zijn de mensen die de boeken heel goed kennen en die precies weten wat God heeft voorgeschreven. Maar gemeente, dit zijn mensen die willen zichzelf behouden. Zij missen het ontdekkende licht in hun hart. Zij zitten vast aan het werkverbond. Zij verwerpen Christus. Zij roepen het straks uit: wij hebben geen koning dan de keizer. En als er nou één groep was die zich had moeten verzetten tegen de uitlevering van de Heer Jezus Christus, dan waren het de priesters geweest. Dan was het de hoge priester geweest. Hij had moeten beseffen: dit is de enige hoge priester. Maar gemeente, er is geen plaats. En als wij dat nou doortrekken naar vandaag, de Heere bracht ons ook onder de bediening van het genadeverbond. Wij mogen horen dat er een middel is ter verlossing. De heilige doop mag maandelijks in de gemeente worden bediend. Zichtbaar laat de Heere ons wijzen op het bloed der verzoening. Maar gemeente, wij zitten zo vast aan het werkverbond. Wij willen wel zalig worden, maar wij willen niet zalig worden door bloed. Wij willen zalig worden door ons doen en laten. Wij verwerpen de hoge priester. Wij leveren de Heer Jezus Christus uit. Hebt u daar wel eens iets van ingeleefd? Wij verkiezen de zelfverlossing. En dan heb ik het niet alleen over de onbekeerde mensen, die ook, maar dan heb ik het ook over Gods kinderen aanvankelijk. Wat hebben juist de discipelen ook de weg van de zelfverlossing voortdurend voorgehouden en de verlossing uit genade voortdurend in de weg gestaan. Jezus als hoge priester weggeleid, met andere woorden: wij moeten u niet. Wij hebben niks aan uw offer. Wij redden onszelf wel. En dan wordt hij geleid naar de wereld, naar de vertegenwoordiger van het Romeinse Rijk. Jezus heeft zijn volk uit de wereld gehaald, uit Egypteland, uit het diensthuis. En nu gaat Jezus terug naar het diensthuis, door zijn volk aan het diensthuis overgeleverd. Nee, ze komen er zelf niet. We hebben daar vorig jaar bij stilgestaan. Bang dat ze zich zouden verontreinigen, dat ze besmet zouden worden, zodat ze het Pascha niet zouden kunnen vieren. Ze komen er zelf niet, zij zijn vrome lieden. Maar ze sturen Jezus terug naar het diensthuis. En daar moest hij als borg en middelaar ook naartoe, om zijn volk van het diensthuis te bevrijden. Kinderen des Heren, wij moeten van het diensthuis verlost worden. En u brengt de Heren zijn kinderen terug in het diensthuis. Als Jezus mag volgen op deze weg, dan kom je terug in het diensthuis. En dan ga je proberen om jezelf te behouden. Ik geloof dat een ieder dat zal doen, die door de Heere ontdekt wordt aan zijn zonde en aan zijn verlorenheid, dan kom je in het diensthuis terecht. Dan ga je proberen om jezelf te verlossen, om erachter te komen dat dat nu nooit meer kan. En als Jezus niet teruggebracht was naar het diensthuis, als hij niet overgeleverd was aan Pontius Pilatus, gemeente, wie zou ons dan nog kunnen bevrijden? Maar hij gaat hier als plaatsbekleder van al zijn volk. Hij wordt weggeleid naar Pontius Pilatus om de prijs te betalen die wij niet betalen kunnen. Wat ligt er dan een rijk evangelie? Ook al in deze aantocht, zou je kunnen zeggen, in deze gang naar die eerste statie op de lijdensweg. Hij naar het diensthuis teruggeleid, opdat wij uit het diensthuis uitgeleid kunnen worden. Opdat wij uit genade zalig kunnen worden. opdat wij niet meer hoeven te verdienen wat we niet kunnen verdienen, maar omdat wij zalig kunnen worden uit vrije genade alleen. Ziet u hoe nodig dat het is dat we de middelaar leren volgen op deze weg, om te verstaan wat hij doet en wat de betekenis daarvan is voor ons. Ze leiden hem weg, omdat zijn volk teruggeleid zou kunnen worden uit dat diensthuis. We gaan naar onze vierde gedachte, Jezus overgegeven. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 31 en daarvan het 11e vers. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar Heere, ik vertrouw in nood op u. Dit doet mij sterk te vinden. Ik mag met gelovigen roemen, u mijn verbondsgod noemen. Het 11e vers van Psalm 31. Jezus veroordeeld, Jezus gebonden, Jezus weggeleid. Wat ligt daar een diepe betekenis in? Voor zondaren die datzelfde gaan beleven, veroordeeld. Doodvonnis in je ziel, gebonden. Omdat je de eeuwige dood verdient en weggeleid naar de rechter van hemel en aarde, en niet meer te kunnen ontsnappen. Gemeente, schrap dit uit het evangelie, deze drie punten, en ontdekte zondaren zouden nooit meer verlost kunnen worden. Maar wat ontsluit zich hier een rijkdom voor mensen, voor wie de weg van de zelfverlossing is afgesneden. Dat Jezus nu deze weg wilde gaan, om zondaren zalig te maken. Jezus overgegeven. Dat vonnis wat uitgesproken is, dat moet bekrachtigd worden. En zo komen wij tot de eerste statie eigenlijk, de eerste halteplaats op de Via Dolorosa. Dat is het paleis van Pontius Pilatus, Lithostrotos genaamd. Het is zo dat de Romeinse keizers bij feesten hun tijdelijke vesting wel plaatsten in Jeruzalem. Normaal gesproken was dat niet de plaats waar de stadhouder vertoefde. Het was Caesarea immers. Maar het gebeurde wel met feesten, want er konden natuurlijk zo makkelijk wat uit de hand lopen. dat de keizers of de stadhouders alvast kwamen naar Jeruzalem, zodat ze direct konden ingrijpen als de zaak uit de hand liep. Je hebt dat nog wel eens in Jeruzalem, als er een van de kerkelijke feesten wordt gehouden, dan ontstaat er soms in korte tijd een geweldige oploop. En dat was toen ook. En zodoende hoeft men niet naar Caesarea toe, maar Pilatus is in Jeruzalem. Hij is de stadhouder daar in Jeruzalem, aangesteld door keizer Tiberius. Tiberius is de opvolger van keizer Augustus. Keizer Augustus kennen we uit Lucas 2, jongens en meisjes, toen de Heer Jezus geboren werd. En na 14 jaar, 14 na Christus, is Tiberius de opvolger geworden van keizer Augustus. En Tiberius, die heeft Pontius Pilatus als een vriend, zo noemt Pontius Pilatus de keizer hem, de keizer, als een vriend aangesteld in Jeruzalem om daar de orde te bewaken. Maar Pilatus had niet zo'n beste naam. We weten dat hij in het jaar 36 uit zijn ambt is ontzet. En dat komt omdat hij omkoopbaar was, dat komt door zijn wreedheden, dat komt omdat hij mensen zelfs zonder veroordeling liet vonnissen, dat komt door zijn ruwheid. Dus hij wil eigenlijk met de zaak van de Heer Jezus, wil hij tonen een vriend van de keizer te zijn, maar uiteindelijk heeft daar geen zegen op gerust. En op zulke kromme wegen, daar rust ook geen zegen op. Er zou heel veel van te zeggen zijn, maar voor ons is het belangrijkste van morgen dat de Heer Jezus naar Lithostrotos moest komen, omdat hij voor de wereldlijke rechter gesteld moest worden. Hij moest door de wereldlijke rechter veroordeeld worden. Recht stond heel hoog aangeschreven in het Romeinse Rijk. En daar maakt de Heere in de heilsgeschiedenis gebruik van de wereldlijke rechter van dat rijk, wat het recht het beste op een rijtje had, zou je kunnen zeggen, moest een uitspraak doen om zo de zondaar te veroordelen. Pilatus heeft 7 keer gezegd, als je het optelt in de Bijbel, dan kom je uiteindelijk aan 7 keer totaal dat je het in de Bijbel terugvindt. 7 keer lezen wij dat Pilatus gezegd heeft dat de Heer Jezus onschuldig was. Dus het vonnis van Pilatus is duidelijk. Ik vind geen schuld in deze mens. Dat is de uitspraak van de rechter. Er kon ook geen andere uitspraak komen. Want de Heer Jezus was onschuldig en dat moest ook uitgesproken worden. Want een onschuldige kon alleen maar de weg gaan van schuldigen. En die onschuldige waarvan zelfs de rechter moest zeggen, ik vind geen schuld in deze mens, die onschuldige, die moest veroordeeld worden. Ja, niet van de kant van Pilatus, want die had het nooit mogen doen, maar van de kant van God. Opdat in deze onschuldige al de zijne rechterlijk veroordeeld zouden worden. Het is toch wel heel bijzonder dat die naam van Pontius Pilatus, dat wij die iedere zondag horen. Dat die naam, jongens en meisjes, in de geloofsbelijdenis terechtgekomen is. En ook in de Heidelbergse catechismus, waar de geloofsbelijdenis wordt uitgelegd. We zouden zeggen, ja, moet die naam er niet uit? Dat verdient Pontius Pilatus helemaal niet, dat zijn naam iedere zondag in de kerk wordt genoemd. En toch is het zo belangrijk dat de Heer Jezus onder de wereldlijke rechter veroordeeld is. Waarom? Er staat in de Heidelbergse catechismus om ons van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Gemeente, op die eerste statie, op de Via Dolorosa, daar staat de Heere Jezus voor de rechterstoel. Daar wordt de Heere Jezus ter dood veroordeeld. Daar wordt het vonnis van Caiaphas en de zijnen bekrachtigd. Daar geeft Pilatus de Heere Jezus over in de handen van de krijgsknechten die het vonnis zullen uitvoeren. Waarom? Onschuldig ter dood veroordeeld om ons van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Gemeente, als je nooit bij die eerste statie bent geweest, als dat nooit een halteplaats in ons leven is geworden, als we zelf niet voor de rechter hebben gestaan, als het doodvonnis niet over ons leven heeft geklonken, als wij denken nog door de werken zalig te kunnen worden, dan huppelt u over die eerste statie heen. Dan kunnen we daar vertoeven, we kunnen erover praten met elkaar, we kunnen er een preek over horen, maar dan beseffen we niet waar het over gaat. En als u nu door de Heilige Geest zelf in het rechthuis gebracht wordt, als u door ontdekkende genade leert dat u een ter dood veroordeelde bent, als u ziet dat er geen enkele mogelijkheid is om aan het vonnis te ontkomen, wat krijgt dan die eerste statie op de Via Dolorosa een onuitsprekelijke waarde? Hij veroordeelt, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Wij willen met het gericht Gods niet te maken hebben. Maar oh, wat is het een gelukkige zondaar, niet in zijn beleving, maar die gearresteerd mag worden, die veroordeeld wordt, die gebonden wordt, die weggevoerd wordt, die voor de rechter komt te staan. En die zijn eigen vonnis moet onderschrijven en zeggen: Heer, het is rechtvaardig. Het is rechtvaardig dat ik veroordeeld word. Ik heb de dood verdiend. Omdat er dan één tussen beiden kan komen. Dat is deze Jezus die hier gestaan heeft. En die zeggen kan: Vader, ik heb verzoening gevonden, dat deze in het verderf niet nederdalen. Ik heb betaald. Ik heb voor Pontius Pilatus gestaan. Ik ben ter dood veroordeeld. Ik ben aan het kruis genageld voor deze zondaar. Opdat deze zondaar vrij uit zou gaan. Gemeente, wij willen niet gebonden worden. We willen niet voor de rechterstoel geplaatst worden. We willen met Gods recht niet te maken hebben. Maar voelt u wel dat deze eerste statie voor ons dan ook geen betekenis heeft? En dat deze Jezus ons dan nooit dierbaar wordt? Het is een volkomen zaligmaker voor veroordeelde zondaren. En nogmaals, ik zeg niet dat het hiermee begint in het leven der genade. Ook de discipelen, zij stonden niet gelijk oog in oog met het recht van God. Ook zij hebben eerst geprobeerd om in de weg van de werken zalig te worden. Maar het is wel de weg waar de Heere Jezus zijn kinderen in leidt. Waar hij ze op meeneemt. Het zijn discipelen op die Via Dolorosa ook voor een groot gedeelte meegenomen. Opdat Jezus waarde voor hen zou krijgen zoals hij dat tevoren niet had. Ze gaven hem over. En hij gaf zichzelf over. Hij boog onder dat strenge vonnis. Ook daar heeft hij zijn handen uitgestoken. En heeft hij zichtbaar getoond: indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Voelt u wat een dierbare plaats dat rechthuis van Pontius Pilatus dan wordt? een halteplaats, waar je eigenlijk niet lang genoeg kunt verkeren, want in deze zee verzinken mijn gedachten dat de Heere zijn Zoon onschuldig over wilde geven voor doodschuldigen. Ja, zoals het ook staat in het avondmaalsformulier, toen wij nog zondaars waren, volk des Heren. Toen wij nog zondaars waren, heeft God zijn Zoon reeds overgegeven om ons te bevrijden. Dat is niet te bevatten. Dat is nooit klein te krijgen, o eeuwige liefde van de Zoon, maar ook eeuwige liefde van de Vader, om zo'n zaligheid te bewerken die voor ons verloren was. Gemeente, we staan nog maar aan het begin van de Via Dolorosa. Wij hopen nog bij verschillende halteplaatsen stil te staan. Maar misschien zegt u, dominee, ik kom vandaag al niet mee. Het ging mij allemaal te ver, het ging mij boven het hoofd. Ik kan het me voorstellen, maar vraag toch of de Heere u op deze plaats wil brengen. Wij proberen de Heere uit handen te blijven, maar dat is het slechtste wat een mens doen kan. Weet u wat de kortste weg is naar de verlossing? Als je de Heere toe mag vallen. Als je voor het recht Gods van God mag leren buigen. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Als je onder het recht van God alles mag leren verliezen. Dan durf ik u te zeggen, dan vindt u op deze eerste statie een volkomen zaligmaker. Amen.